Hallo, leuk dat je luistert naar de Slimmer Werken podcast. Ben je altijd razend druk en word je op veel dagen geleefd door de waan van de dag? Voel je jezelf hierdoor vaak opgejaagd en gestrest en merk je dat dit in kosten begint te gaan van je gezondheid en je privéleven? Dat is niet nodig, want je kunt er iets aan doen. Mijn naam is Jennifer Boskeljong en met Werk Slimmer Niet Harder is het mijn missie om jou te helpen met het creëren van meer overzicht, controle en balans in je werk en je leven. In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in! Hallo lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast. Wat leuk dat je luistert, dankjewel. Vandaag wil ik je uitnodigen om eens in de spiegel te kijken en eens even heel kritisch naar jezelf te kijken op welke manieren jij de veroorzaker bent, de creator van je eigen werkdruk. En heel vaak realiseren we ons niet dat alles wat om ons heen gebeurt, of tenminste we realiseren het ons vaak te weinig, dat alles wat om ons heen gebeurt, indirect door ons zelf veroorzaakt is. En dat klinkt heel gek, want jij bent druk en je manager wil van alles van je, je klanten willen van alles van je. Er zijn regels, je hebt kerntaken, de telefoon gaat, de mail gaat, je kinderen willen iets van je, je partner wil wat van je, je moet tussen haakjes huiswerk, of tenminste, je moet tussen haakjes het huishouden doen, de boodschappen. Dus het voelt misschien van, ja, ik heb geen keus, maar dat is niet waar. Uiteindelijk ben jij zelf mede-creator van wat er om je heen gebeurt. En natuurlijk is sommige dingen moeten voor je gevoel. Je moet eten, je moet drinken, je moet de was doen. Of je wil in ieder geval eten en drinken. Je wil in ieder geval een opgeruimd huis. Je wil je mailbox leeg hebben. Je wil graag je collega helpen. Maar realiseer je dat je met dat wat je doet, indirect maar ook direct je eigen werkdruk mede creëert. Ik heb 5 voorbeelden. Voorbeelden uit de praktijk, of tenminste theoretische voorbeelden die jij in de praktijk waarschijnlijk wel zult herkennen, die jij ook doet, die we bijna allemaal wel doen. En jij bent druk, anders zou je niet naar deze podcast luisteren, anders zou je geen behoefte voelen om met time management of dit onderwerp aan de slag te gaan. Dus het kan niet anders dat je er minimaal 1, 2, maar misschien wel dat je ze allemaal herkent. Ik herken ze bijna allemaal. Oké, nou de eerste is in ieder geval dat we het super moeilijk vinden om nee te zeggen. Dus door geen nee te zeggen, creëer jij veel meer werk dan je eigenlijk misschien wel zou hoeven hebben. Want we zijn bang. We zijn bang dat als we nee zeggen, dat we afgewezen worden, dat we conflicten zullen creëren, dat we mensen teleurstellen. We zijn ook onbewust vaak bang dat we falen. Want als je nee zegt, dat betekent dat je iets niet doet. En dan faal je. Dan faal je het om je collega te helpen. Of nou, er zit natuurlijk van allerlei dingen onder. Trouwens, al deze voorbeelden die ik aanhaal, daar staan allemaal aparte afleveringen van de Slimmer Werken podcast voor online. Dus het is niet dat ze niet besproken zijn, maar ik denk, ik container ze nu even in 1 aflevering, want het zijn wel de 5 manieren waarop we onszelf echt het allermeest of heel erg geneigd zijn in ieder geval om onszelf te saboteren. Dus nee zeggen, geen nee zeggen. En want op het moment dat jij geen nee zegt, dan zeg je dus ja tegen de ander, maar dan zeg je nee tegen jezelf. Dan zeg je nee tegen je kerntaken, nee tegen wat belangrijk voor jou is. En door geen nee te zeggen, doe je ook een soort statement, misschien wel onbewust, het is gewoon iets wat je uitstraalt, een statement van kom maar bij mij, ik help je wel. Kom maar. Ik heb al eerder een aflevering opgenomen die heet Ben jij een helpaholic? Dus dit is iets waar helpaholics best wel last van hebben. Dat ongevraagd helpen, dat is 1 ding, maar ook het als mensen je hulp vragen, dat je geen nee zegt. Dat is zo ontzettend moeilijk en dat zit natuurlijk ook in ons karakter, het zit in onze biologisch-genetische aanleg. Je kunt je voorstellen dat op het moment dat jij een ander helpt, dat je daar worden we dan ook blij van. Het is voor onze soort, voor onze ja, mens. Sorry, jij bent natuurlijk net als iedereen, ben jij iemand van het menselijke ras, van het menselijke soort. En het zit gewoon in onze genen, het zit in onze DNA of het zit in onze gewoonten. En natuurlijk ook grotendeels in onze culturele opvoeding, indoctrinatie of hoe je dat ook moet noemen. Wij hebben ooit geleerd dat het niet goed is om nee te zeggen. Kijk maar eens toen je klein was. Als jouw moeder of je vader je iets vroeg, hoe vaak kon jij nee zeggen zonder dat daar een reprimande of een afwijzing op volgde? Bijna niet. In principe was nee was afwijzing. Nee was conflict. Nee was tegen je ouders ingaan. Nee was tegen de juf ingaan. Nee was kritiek krijgen. Conflict, gestraft worden. Op het moment dat jij nee zei tegen het eten wat je niet lekker vond, kreeg je straf. Op het moment dat jij nee zei tegen een opdracht of iets wat de juf van jou vroeg of de meester, dan was je lastig, dan was je moeilijk. Op het moment dat jij nee zegt als een vriend of vriendin vroeg of je 's avonds mee ging stappen of iets anders leuks ging doen, was het, ja, wat ben je toch saai. Of als je nee zei tegen de vraag van je moeder of je even de afwasmachine wilde uitruimen. Of in mijn tijd was er nog geen afwasmachine, maar oké, toen ik heel jong was. Dan was je niet, ja, maar je helpt niet. En wat hebben we nou daaraan? En je leeft hier maar, het is hier geen hotel. Dus uiteindelijk zijn wij eigenlijk allemaal stuk voor stuk zo geprogrammeerd dat nee zeggen fout is. En enerzijds is dat logisch, generationeel. Enerzijds is dat biologisch, genetisch, logisch. Want door mensen te helpen, worden wij ook blij. En dat is goed voor de voortzetting van onze soorten, van de overleving van ons soort, door andere mensen te helpen. Maar tegelijkertijd hebben wij in onze, in ieder geval de huidige westerse cultuur, hebben wij altijd geleerd dat nee zeggen fout is. Want als je nee zegt, dan ben je recalcitrant, dan ben je moeilijk, dan ben je lastig, dan ben je oncoöperatief, ben je niet flexibel, ben je niet servicegericht, ben je niet vriendelijk, ben je niet aardig. En in de basis is dat wat we allemaal willen zijn. We willen allemaal vriendelijk zijn, we willen allemaal aardig zijn, we willen er allemaal bij horen, we willen allemaal goedkeuring. Dus nee zeggen, maar toch is nee zeggen een onderdeel van het probleem en het is ook logisch dat je dat zelf in stand houdt om allerlei redenen. Maar tegelijkertijd mag je ook onderzoeken, dus daarom dat ik die spiegel even voorhoud. Op welke manieren zeg je ja, terwijl je eigenlijk best nee had kunnen zeggen? Op welke momenten? Wat je daar tegen kunt doen, of hoe je jezelf daar een klein beetje bij kan helpen, is jezelf proberen te trainen om even te stoppen, te kijken, te kiezen voordat je reageert. Neem even bedenktijd. Zeg bijvoorbeeld ja, maar niet nu. Of ik kijk eerst even in mijn planning, ik kom er straks bij je op terug. Of ik heb nu even geen inzage in mijn agenda of in mijn workload voor de komende weken. Ik parkeer deze even en ik kom er straks bij je op terug. Dan kun je eventjes de emotie laten zakken. Dan kun je ook het directe face-to-face conflict, waar we vaak toch heel veel moeite mee hebben, kun je even ontwijken of voorkomen. En het is geen vluchtgedrag. Ik vind dat echt onzin om te denken van ja, maar dat moet je toch in iemand zijn gezicht kunnen zeggen. Dat klinkt heel makkelijk, maar dat is niet makkelijk. Bijna niemand, laat ik niet zeggen bijna niemand, maar veel mensen, ik in ieder geval niet, vinden het heel lastig om face-to-face tegen iemand te zeggen, recht in zijn gezicht, nee, ik ga het niet doen. En voor je het weet heb je alweer ja gezegd en later denk je, oh kak, ik had er allemaal geen zin in of ik had er allemaal geen tijd voor. Waarom zeg ik nou niks? Waarom doe ik dat nou weer terug? Waarom heb ik mezelf er nou maar weer toe laten verleiden? Dus neem altijd even bedenktijd voordat je reageert. Maar je kunt ook achteraf nee zeggen. Als je al ja hebt gezegd, kun je altijd daarna nog even een mailtje of een appje eroverheen. Van joh, ik heb, en als je het face-to-face moeilijk vindt, van joh, ik heb dat toegezegd, maar kijk nu in mijn agenda en ik blijk er gewoon toch niet aan toe te komen. Ik doe het liever niet. Je hebt altijd recht om nee te zeggen en je hebt ook altijd recht om later op de toezegging die je gedaan hebt alsnog terug te komen. En onthoud echt, als je nee zegt tegen een ander, zeg je ja tegen jezelf. Je zegt ja tegen je kerntaken, ja tegen je eigen prioriteiten, ja tegen je eigen gemoedsrust. Dus natuurlijk, we voelen ons vaak vervelend als we nee zeggen, maar onthoud, een ja tegen een ander kan in sommige gevallen nee tegen onszelf zijn. En wie is nou de belangrijkste persoon in je leven? Dat ben je zelf. Dat betekent niet dat je nooit meer iets hoeft te doen. Of dat je nooit meer iemand hoeft te helpen. Of dat je alleen maar nee moet zeggen. En ja, bij wijze van spreken je hele eigen dag maar af moet baken. En alles op jouw manier moet doen. Nee, er zijn altijd... Nee, daar heb je het woord nee. Er zijn altijd allerlei variaties en varianten. Dus zoek de vorm van nee die bij jou past. Zoek de momenten van nee die bij jou passen. En als je een keer ja hebt gezegd, terwijl je eigenlijk liever nee had kunnen zeggen, moeten zeggen of mogen zeggen of willen zeggen, en je vindt het toch vervelend om daarop terug te komen, probeer er dan in ieder geval van te leren voor de volgende keer. Ik had gisteren bijvoorbeeld hier iets met mijn dochter. Zij belde me op of ik er ergens kon ophalen. Het was prima weer, maar ze was ergens vandaan gekomen en ze had geen fiets en het was 40 minuten lopen. En ik had toch een boodschapje wat ik wilde doen. Toen zei ik van, nou, weet je wat, ik kom je wel even ophalen. Maar vervolgens belde ze een half uur voor de afgesproken tijd of ik haar daadwerkelijk kon ophalen. Ik zei, ja, maar nu kan ik niet, want nu moet ik eerst nog even wat afmaken. Toen zei ik, ik kom over een kwartiertje jouw kant op. Dus uiteindelijk, toen ik haar belde van, ik ben onderweg, toen zei ze, ja, ik ben eigenlijk al bijna thuis. En toen dacht ik, verdorie, ik had er dus gewoon naar huis kunnen lopen, laten lopen. Het was prima weer. Waarom moet ik dan toch in die auto stappen? Nou, ik ben een servicegericht, flexibel mens. Ik wil graag een liefdevolle, hulpvaardige moeder zijn. Maar ja, een dochter van 20 kan best een half uurtje naar huis lopen. Als het niet regent of niet waait of niet stormt. En toch ben ik er alweer in getrapt. Alleen, ik leer ervan. De volgende keer, hoop ik in ieder geval, ik weet het niet zeker, maar de volgende keer zeg ik, nou weet je wat, het komt nu niet uit, kom jij maar alvast naar huis lopen en ik zie je zo wel. Oké, dus nee tegen een ander kan ja tegen jezelf zijn. En dat betekent niet dat je altijd maar nee hoeft te zeggen. En onthoud ook, er is een verschil tussen aardig en eerlijk. Het is niet altijd aardig om aardig te zijn. Je kunt soms beter eerlijk zijn. Als je ja zeg maar uiteindelijk nee kunt doen, is dat ook niet goed voor de relatie. Oké, dus de eerste is geen nee zeggen. De tweede is een beetje in het verlengde daarvan. Dat is iets wat het type helpenholic, wat ik eerder heb bespreken, ook lastig vindt en moeilijk vindt. Dat is het vragen van hulp. Heel vaak vragen we geen hulp. Dat is zeg maar een soort superheld-syndroom dat we vinden dat we alles zelf moeten doen. Maar klopt dat? Waarom moet je alles zelf doen? En van wie moet dat allemaal? Ook daar zit net als het... De angst om nee te zeggen. Daar zit ook een angst om te falen. Angst voor afwijzing. Angst voor conflict. Angst om te falen eigenlijk zit daaronder. Hetzelfde, de reden waarom we geen nee zeggen is in de onderliggende basis vaak ongeveer hetzelfde als de reden waarom we geen hulp vragen. We zijn gewoon bang voor afwijzing. We zijn bang voor nee. En waar we ook onszelf ontzettend mee in de vingers snijden, is dat we aannames doen. Want we denken vaak van, oh, ik heb het druk, dus zij zullen het ook wel druk hebben. Of, weet je, ik zal ze maar niet lastigvallen, want ja, ach ja, waarom moet ik ze hulp vragen? Want ik kan het toch ook best wel even zelf. Maar het feit dat jij het zelf kunt, betekent niet dat het goed is dat je het zelf doet. Het feit dat jij het zelf kunt, betekent niet dat je het recht hebt, dat je geen recht hebt om hulp te vragen. Dus challenge in ieder geval. Zorg dat je de gedachte uitdaagt van, zij zullen het wel druk hebben. Of ik mag geen hulp vragen. Of dit moet ik allemaal zelf. En onthoud ook dat je zelf een zwakke schakel bent op het moment dat jij alles zelf doet. Want op het moment dat jij alles zelf doet, dan betekent dat er andere dingen zijn die je niet kunt doen. En dat betekent dat je veel te veel tijd misschien wel besteedt aan bijzaken of dingen die niet belangrijk zijn. Dingen waar je helemaal niet goed in bent. Dus dat is voor het collectief ook niet beter. En in het meest negatieve geval, als je dat blijft doen, als je zoveel blijft doen en geen hulp vraagt en al het werk maar naar jezelf toetrekt, dan zul je merken dat je op een gegeven moment misschien wel overspannen raakt. Of je raakt ziek, of je raakt... gedemotiveerd of depressief of geïrriteerd, gestrest, overspannen. Dat zijn allemaal dingen die je niet wil. En dat is ook niet goed voor het collectief. Het is ook veel beter voor het collectief als jij doet waar jij goed in bent. En dat is ook een van de dingen die ik je echt aanraad om voor jezelf helder te hebben. Zorg dat je helder hebt wat jouw kerntaken zijn. Wat zijn nou echt de belangrijke dingen binnen jouw functie, binnen jouw taak, functieverantwoordelijkheid, maar misschien ook wel in je leven. Wat is echt belangrijk. Want door geen hulp te vragen, heb je vaak te veel op je bord liggen. En de dingen die echt belangrijk zijn, die sneeuwen onder. Die krijgen daardoor niet genoeg aandacht. Je kunt beter minder dingen doen, zeg ik, maar dan de goede dingen goed. En probeer ook te relativeren, hoe erg is het als je hulp vraagt? Hoe faal je dan? En als je hulp vraagt en de ander zegt nee, nou ja, dan heb je in ieder geval het geprobeerd. En heel vaak proberen we het bijvoorbeeld al niet, omdat we gewoon bang zijn om te falen, bang voor conflicten, bang voor afwijzing. Maar je hebt niets te verliezen, je hebt alleen maar te winnen. Mijn vader zegt altijd, nee heb je, ja kan je krijgen. Alleen vaak vinden we het idee van hulp vragen al zo vervelend en beangstigend. En het idee dat we misschien wel, dat iemand tegen je zegt van nou dat kan niet, of dat ik heb er geen tijd voor. Nou ja, dan niet. Maar tegelijkertijd, die ander is ook weer verantwoordelijk voor zijn of haar werk en zijn of haar leven. Dus die ander kan ook, die is in principe ook volwassen genoeg om zelf nee te zeggen. En mijn ervaring is ook dat het je ontzettend veel gaat opleveren als je hulp vraagt. Want voor de ander is dat misschien beter, omdat de ander dan iets leert of omdat de ander meer verantwoordelijkheid krijgt. Het hoeft per definitie helemaal niet slechter te zijn als mensen dingen voor je oppakken. En voor jou is het beter, want dat betekent dat je meer tijd en energie kunt besteden aan de dingen die je echt leuk vindt, waar je echt goed in bent. Waardoor je ook misschien meer vrije tijd kunt creëren of meer tijd kunt maken voor leuke dingen. Dus als je hulp vraagt of als je denkt dat er een moment is waarop je hulp kunt vragen, probeer de gedachte, de angstige gedachte van oh ze gaan nee zeggen, probeer dat een klein beetje opzij te schuiven en focus je vooral op wat het je gaat opleveren. Want het kan je ontzettend veel opleveren en niet alleen voor jou, maar ook voor de ander. En check het altijd, nee heb je, ja kun je krijgen. En, en soms gaan we er ook van uit dat andere mensen iets niet leuk vinden of dat ze het te druk hebben of geen tijd hebben. Maar check het even, als je het niet hebt gevraagd, dan weet je het gewoon niet. Dus de eerste was geen nee zeggen, de tweede was geen hulp vragen. De derde is eentje waar ik ook heel erg in de praktijk vaak mee te maken heb. Mensen die het te druk hebben, die hebben over het algemeen de neiging om zich te verantwoordelijk te maken voor alles. Te verantwoordelijk voor de hele organisatie, voor het hele project, voor het hele proces, voor de hele afdeling. Maar zelfs al ben je manager of directeur, je bent niet 100% verantwoordelijk. Dat kan niet. Het kan gewoon niet. Je hebt maar 8 uur in een werkdag of 24 uur in een gewone dag. En als het goed is, werk jij met verstandige, verantwoordelijke professionals die ook 100% verantwoordelijkheid hebben. Dus op het moment dat jij 100% verantwoordelijk bent, dan mag je dat van andere mensen ook verwachten. Maar jij bent 100% verantwoordelijk voor je eigen gedachten, voor je eigen werk, voor je eigen acties, voor je eigen kerntaken. Maar je bent niet verantwoordelijk voor wat Sjaak van de boekhouding doet. Of iemand anders 3 slagen verder in het proces. Jij bent wel verantwoordelijk voor wat jij zelf doet. En als je iets signaleert, je merkt dat iets niet goed gaat, of je merkt dat er een bepaald onderdeel van het proces bijvoorbeeld stagneert, omdat iemand zijn verantwoordelijkheid niet neemt, dan mag je die persoon daarop aanspreken. En als dat niet voldoende is, dan kun je het in een teamoverleg brengen. Je kunt even met iemand meedenken, je kunt suggesties geven. Maar daar houdt jouw verantwoordelijkheid op. Zelfs bij je kinderen, jij bent niet verantwoordelijk voor het geluk en het succes van je kinderen. Zij moeten hun eigen fouten maken, hun eigen lessen leren. En als jij blijft doen wat je doet, dan blijf je ook bepaalde situaties creëren. Want mensen blijven jou behandelen op die manier. Op het moment dat jij continu dingen zelf doet en alles naar je toe trekt, ongevraagd hulp aanbiedt of misschien dingen voor mensen overneemt zonder dat ze daarom gevraagd hebben, dan zul je ook merken dat mensen op een gegeven moment gemakzuchtig worden. Want dan gaan ze ervan uit, dan doen zij op een gegeven moment de aanname van oh, weet je wat, dat hoef ik niet te doen, dat doet hij wel. Of, oh, weet je wat, als ik mijn mond maar lang genoeg hou, dan doet hij of zij wel het voorstellen om het te gaan doen. Of, nou weet je wat, als hij me er niet aan herinnert, dan zal het wel niet belangrijk zijn. Ik hoor het vanzelf wel als het gedaan moet worden. Dus je maakt eigenlijk, door jouw verantwoordelijkheid zo groot te maken, maak je de verantwoordelijkheid van de ander maak je kleiner. Mensen worden lui, ze worden gemakzuchtig. En misschien ook wel onzeker. Dat ze zoiets hebben van, nou weet je wat, die collega van mij die checkt me altijd en die bemoeit zich er altijd mee. Of die doet het toch wel, weet je wat. Laat maar, ik laat hem het wel doen, want dan komt het tenminste goed. Dus je maakt mensen lui, gemakzuchtig en je maakt mensen ook nog soms ook zelfs een keertje onzeker. Ook omdat ze denken van, nou weet je wat, laat hem het maar doen, want ik zal het wel niet goed doen. Dus dat is de derde, jezelf te verantwoordelijk maken. En onthoud echt wat je eraan kunt doen, is dat je in ieder geval onthoudt dat het niet jouw verantwoordelijkheid is, een verantwoordelijkheid van het collectief. Je bent alleen maar verantwoordelijk voor jouw stoeptegel, jouw kerntaak. En voor de rest ben je natuurlijk wel verantwoordelijk voor het communiceren wat je signaleert. Heb ik het niet over doemscenario's, want er zijn natuurlijk ook altijd mensen die altijd continu lopen te roepen wat er allemaal fout kan gaan. En moeten daar niet aan denken, dat moeten we niet vergeten. Dat is vorig jaar fout gegaan en zie je wel en laten we daar ook nog maar aan denken. En stel je voor dat en wat als dat fout gaat, dat is natuurlijk wat anders. Hè? Het signaleren van dingen die echt daadwerkelijk fout gaan of mensen helpen of ze advies geven, ze af en toe even ergens aan herinneren. Dat is wat anders dan de verantwoordelijkheid overnemen continu alleen maar roepen dat er allerlei doemscenario's en vervelende dingen kunnen gebeuren. Want dat is ook niet echt heel erg constructief. Het vierde wat ik heel vaak tegenkom is dat mensen slordig zijn en foutjes maken. Dat is ook iets wat door de werkdruk vaak weer erger wordt. Dus als jij het druk hebt, dan ben je gespannen, ben je gestrest. En hoe gespannener en gestrester je bent, hoe meer je kokervisie krijgt op het probleem. Want op het moment, ons brein is heel erg gefocust op de dingen die niet goed gaan. Dus op het moment dat jij je focust op dat wat niet goed is, dan krijg je een soort kokervisie waarmee je eigenlijk, nou ja, misschien wel een gedeelte van je hersencapaciteit niet goed volledig kunt benutten, omdat je alleen maar aan het malen bent en hyperfocus op het probleem. En op het moment dat we heel druk zijn, dan ga je merken dat je eigenlijk als een soort met een soort in een donkere ruimte ben je met een zaklamp aan het schijnen. Je gaat eigenlijk van het ene probleempje schijn je naar het andere probleempje, schijn je naar het volgende probleempje. Maar je hebt geen voldoende overzicht op wat er nou daadwerkelijk gebeurt. Je bent gestrest, je bent gespannen. Je kunt niet meer helder denken. En doordat je niet meer helder kunt denken, ga je fouten maken. Doordat je gehaast bent, ga je dingen afraffelen. Als je dingen gaat afraffelen, dan neem je niet meer de tijd om even goed te lezen of even goed informatie op te zoeken voordat je begint. Dus uiteindelijk ben je daarmee die situatie, die onverantwoordelijke, of meestal die onwenselijke situatie, alleen maar nog meer in stand aan het houden door de werkdruk. En niets is zo zonde van je tijd als het achteraf dingen moeten opnieuw doen of fouten moeten herstellen die je had kunnen voorkomen door gewoon te proberen in het moment te zijn. Eén taak tegelijk, één klus tegelijk, één mail tegelijk. En waar we vaak geneigd toe zijn, is 3-4 dingen tegelijk doen. En dan loop je weer even weg. En dan ga je weer een collega wat vragen. En dan kom je weer terug. En dan pak je weer een mailtje erbij. Oh shit, gaat de telefoon. En dat kun je misschien niet 100% voorkomen. Maar wat ik wel wil aanraden, is om te proberen te accepteren dat je maar één ding tegelijk kunt doen. En dat wat je doet, probeer dat dan met een goede aandacht te doen, met voldoende aandacht te doen. Dus probeer iets bijvoorbeeld wat je doet, voordat je het opstuurt, eerst even nog een keer door te lezen. Wat je ook kunt doen is even inademen en uitademen, want je adem is zeg maar de snelweg naar het nu. En heel veel van onze tijd en energie lekt weg doordat we met ons hoofd al verder zijn, dat je hier iets aan doet met, maar eigenlijk met je hoofd ben je ergens anders, of bij het verleden of bij de toekomst. Dus het klinkt misschien een beetje heel cliché, maar probeer mindful te zijn. Probeer echt je aandacht te houden bij dat wat je op dat moment aan het doen bent. Op het moment dat er iets anders gebeurt, bijvoorbeeld de telefoon gaat, ga dan weer stoppen, kijken, kiezen. Als je ervoor kiest om de telefoon op te nemen, leg dan en schuif even opzij waar je mee bezig was of al was. Of doe je even een alt-tab naar een ander scherm. Dat je niet, terwijl je aan de telefoon zit, ondertussen met die mail voor je hoofd zit. En dan ben je eigenlijk aan 2 dingen tegelijk bezig. En op dat moment, mijn ervaring is, en het gebeurt mij nog steeds vrij regelmatig, dat ik iets aan het doen ben. Terwijl iemand tegen me praat, bijvoorbeeld hier in het huishouden, En dan luister ik niet. En dan vraag ik iets en zeg, ja, maar dat heb ik toch al verteld. Oh ja, oké. Okay. En dus zo ga je fouten creëren. Dat ik in de winkel sta en dat ik denk, hè, verdorie. Nou, had hij nog gezegd wat ik mee moest nemen, of hij had nog geroepen van, oh, vergeet je dat niet. En vervolgens heb ik dat niet opgeschreven, of op dat moment was ik met mijn hoofd ergens anders. Dus probeer fouten en slordigheden te voorkomen. Probeer dus niet te snel te handelen, niet te reactief. Af en toe even ademhalen, even een rustige buikademhaling. Want op het moment dat jij een buikademhaling doet, even rustig 2-3 keer in- en uitadem, dan denkt jouw lijf, dan denkt jouw systeem ook daadwerkelijk van, oh ja, het is veilig, er is niks aan de hand, het komt goed. En dan merk je ook eigenlijk dat die kokervisie, dat zaklampenschijnidee, dat de straal wordt breder. Je gaat veel meer, oké, oh ja. Dan kun je ook beter relativeren, je kunt makkelijker hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. Stress doet zoiets, ja, doet zoveel met ons, met de kwaliteit van ons werk. En enerzijds een beetje stressen op het moment dat ik deze aflevering sta op te nemen, ben ik ook in een soort hyperfocus. Maar ik ben wel helemaal mindful in het moment. En wat we nog wel eens vergeten, is dat het belangrijk is om één ding tegelijk te doen. Probeer, je kunt maar één gedachte tegelijk denken. En zorg dan dat dat de gedachte is die gefocust is op dat waar je op dat moment mee bezig bent. Merk je dat het niet lukt, stop er dan mee. Ga dan op een later moment verder. Want dat kan natuurlijk ook zijn. Hè? Dat je gewoon op de afdeling zit en er is te veel rumoer. Of er gebeurt te veel om je heen. Pak dan even je spullen op, je laptop. Ga op een rustig plekje zitten. En als dat niet lukt, kijk of je dan wat losse klusjes kunt doen. En niet die grote taak of die concentratietaak. Want dat is zo zonde van je tijd als je de dingen niet met focus en aandacht doet. Want dan maak je fouten. Dan maak je slordiger, dan zijn er slordigheden, dan komen slordigheidsfoutjes. En dan kost het je veel meer tijd en energie om het later weer te herstellen. Oké, en het laatste punt heeft wel te maken met dat voorkomen van fouten en slordigheden. Daar kunnen we ook weer heel vaak in doorschieten. En dan kost het juist weer tijd. Dus door te checken, te dubbelchecken, te veel op details te gaan, door te micromanagen, door alles 3, 5, 6 keer, 7 keer door te lezen, opnieuw te herschrijven. Zo lekken we ook ontzettend veel tijd. Dat geeft ook ontzettend veel werkdruk. Want iets wat jij in 3 kwartier kunt doen, daar kun je ook 1 uur over doen. Dan kun je ook 1 uur en 50 minuten over doen. Dan kun je 2 uur over doen. En hoe langer je erover doet, hoe meer tijd het je kost. Maar dat betekent niet dat het per definitie ook echt zoveel extra's toevoegt aan de kwaliteit. Volgens mij heb ik in de vorige aflevering, waarin ik met je praat over Pietje Perfect, heb ik het gehad over de wet van de verminderde meeropbrengst. En die wil ik nog een keertje aanhalen daarin. Want als jij een metselaar bent, en dat vind ik altijd een makkelijk voorbeeld. Je bent een metselaar, je doet een muurtje van 1 meter. En over 1 uur 1 meter, 2 uur 2 meter. Nou, dan ga je ervan uit dat er natuurlijk wel af en toe een pauze tussen moet zitten. Over het algemeen blijf je relatief even productief. Maar als je een document 3 keer doorleest, 4 keer doorleest, 5 keer doorleest, dan betekent dat niet per definitie dat de kwaliteit beter wordt. Sterker nog, je gaat fouten maken. Ik ben op dit moment bezig met het schrijven van mijn boek en ik ga echt heel goed ermee, dus ik ben daar heel blij mee. Maar ik merk ook dat ik soms, vrij regelmatig, stukken tekst gewoon te veel doorlees, te veel zinnen herschrijf. En soms moet je dan gewoon stoppen, want dan ben je in een moeras aan het waden. Dan kun je beter zeggen, ik stop er nu even mee. Ik leg het even weg. En ik kijk er later nog even naar met een frisse blik. Want met die frisse blik gaat het veel makkelijker. Wat ik nog wel eens doe, is dat ik iets schrijf. Dan lees ik het nog 1 keer door. Dan bijvoorbeeld een offerte of zo. Dan parkeer ik hem. En op het moment dat ik hem parkeer, laat ik het even liggen. Sla ik hem bijvoorbeeld op PDF of zo. En dan kijk ik hem later nog even een keertje, lees ik hem nog 1 keer door. En op die manier zorg ik dat ik er niet te lang aan werk, maar dat ik wel ervoor zorg dat ik er nog even met een frisse blik naar kijk. Wat je ook kunt doen bijvoorbeeld, is even is niet te lang plannen. Op het moment dat jij ergens 3 kwartier aan werkt, dan is de kwaliteit vaak ongeveer even goed dan als je er 1 uur aan werkt. Of als je ergens een uur aan werkt, is de kwaliteit ongeveer even goed als bijvoorbeeld een uur en een kwartier of een uur en een half uur of anderhalf uur. Dus probeer jezelf, probeer die tijd te plannen waarvan je denkt dat het realistisch gezien mogelijk of voldoende is om een kwalitatief goed resultaat te halen, zonder dat je te lang erin blijft hangen. Want als je geen tijd plant, dan weet je zeker dat je van 1 uur makkelijk 2 of 3 uur kunt maken. Maar wees natuurlijk ook wel realistisch, want als je te ambitieus bent, dan ga je natuurlijk juist fouten maken omdat je het moet afraffelen. Omdat je denkt, ja, ik moet het toch wel een half uur af hebben. Dus nou ja, daar kan ik je veel meer over vertellen in andere afleveringen, onder andere over plannen. Maar het idee is in ieder geval dat probeer fouten en slordigheden te voorkomen. Maar, dus dat is een van de tijdvreters, hè, van de manier waarop jij werkdruk creëert. Dus dat je dan weer dingen moet herschrijven of dat je fouten moet herstellen. Maar probeer ook jezelf een beetje te begrenzen door juist ook weer niet te lang aan dingen te werken. En maar niet oneindig te blijven schaven, want dat kost ook weer tijd en energie. Oké, dus de 5 manieren waarop jij en ik onszelf het meest eigenlijk wel saboteren. Of waarmee ons eigen werkdruk creëren. Is geen nee zeggen. Het is geen hulp vragen. Het is ons te verantwoordelijk maken. Dus eigenlijk te veel naar ons toe trekken. En ook de verantwoordelijkheid over de hele organisatie. En het hele proces naar ons toe trekken. Daarentegen of daarbij hebben we ook heel erg de neiging om soms in de, vooral op momenten dat we druk hebben, te slordig te zijn. Niet goed na te denken. En dus dat we fouten moeten herstellen. En de laatste was dat we ook nog eens een keer de neiging hebben om te micromanagen. En juist te veel dubbel checken. Omdat we bang zijn omdat we fouten maken. Ik hoop dat je aan deze aflevering weer wat gehad hebt. Je zal jezelf waarschijnlijk minimaal in 1 of 2 van deze, van deze werkdrukverhogers wel herkennen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik ze alle 5 heb. In andere situaties, op andere momenten. Maar ik maak me er alle 5 regelmatig schuldig aan. En dat is niet erg. Het belangrijkste is dat je je bewust bent van de manieren waarop je jezelf misschien eventueel zou kunnen saboteren. Wat een gekke zin, wat een flauwe zin. Maar ja, de manier waarop jij jezelf saboteert. Dat je zelf in de spiegel kijkt. Dat je met mildheid en vriendelijkheid naar jezelf kijken, want het is helemaal niet erg. Je bent niet fout als je fouten maakt. Of je bent niet stom of dom als je een keer geen nee zegt of geen hulp vraagt. Maar zie het als een continu proces. Een proces ter verbetering. En je kunt iets pas veranderen als je het inziet. En dat is wat ik met deze aflevering voor jou op willen doen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Mocht je het interessant vinden, op slimmerwerkacademy.nl vind je een link naar de online zelfstudie. Dan zouden we eventueel 6 maanden met elkaar aan de slag kunnen gaan in 8 modules over alle onderwerpen die je maar kunt bedenken. Met persoonlijke begeleiding van mij en interactieve webinars. Dus ik zou het heel erg leuk vinden om je daar te treffen. En anders tref ik je hopelijk in de volgende aflevering van de Slimmer Werken podcast. Dank je wel, tot later. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Slimmer Werken podcast. Ik vertrouw erop dat je ook deze keer weer nieuwe ideeën en inspiratie hebt opgedaan. Met Werk Slimmer Niet Harder wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren om slimmer te werken met betere resultaten en meer plezier. Ik nodig je dan ook uit om deze podcast te delen met iedereen die je dit ook gunt. Verder zou ik het heel leuk vinden om van jou te horen wat deze aflevering je heeft opgeleverd en natuurlijk wat je ermee gaat doen. Stuur me dan een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op wsnh.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer!